De Heer Jezus zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En ze mogen ook vanavond weten dat we samengekomen zijn in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. We gaan een stukje lezen over een man die bereid was om zich volkomen in de dienst van de Heer te stellen. Hij was als diaken aangewezen in Handelingen 6. Hij wordt als eerste daar genoemd. En naast het feit dat hij diaken was, was het ook een enorme evangelist. Overal dook hij op als evangelist. Had zelfs 4 dochters die ook in het werk van de Heer kwamen als profetessen. Hij was in staat om Paulus, die op weg was naar Jeruzalem, waar hij gevangen genomen moest worden, te bemoedigen. En hem op te vangen in zijn huis, hem te bemoedigen. En ja, we hebben het over niemand meer dan Filippus. Filippus, de evangelist. En we gaan daarvan lezen, Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 28. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En een engel des Heren sprak tot Filippus. En zeide, sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie een Ethiopiër, een kameling, een rijksgrote van Kandake, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugweg. En las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij wat gij leest? En hij zeide, hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las was dit. Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde en zeide tot Filippus, ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond. En uitgaande van het schriftwoord predikte hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling zeide, zie daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zeide, indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek de apostel te zijn. En hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover deze woorden uit Gods woord. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we met elkaar een lied zingen. Het is, we hebben het wel eens meer gezongen, niet zo heel vaak, maar het is wel een heel mooi lied. lied 779 uit Johannes de Heer. Het is misschien goed om eerst met elkaar naar het voorspel te luisteren, terwijl er een collecte ingezameld zal worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten. En wij zingen dan het eerste, tweede en vierde. 1, 2 en 4 van lied 779. Ja, dat lied dat past ook een klein beetje bij, u kent misschien wel die brief die Johannes schrijft aan de gemeente van Efeze. Hij zegt, weet je wat ik soms mis? De eerste liefde. En bij die eerste liefde, die eerste werken. Dat we anderen mogen infecteren, anderen aan mogen steken van dat blijde nieuws, dat evangelie. En dat zien we hier zo mooi gebeuren door deze man Filippus, waar we ook in ons persoonlijk leven zoveel van mogen leren. Wat gebeurt hier in het boek Handelingen? Nou, als je het boek Handelingen leest, hebben er even bij stilgestaan, dat de dreiging enorm toeneemt. De dreiging neemt toe. We lezen in het 7e hoofdstuk dat Stefanus gestenigd wordt, dat Saulus de gemeente verwoestte, dat hij rondging, mensen uit de huizen sleurde of liet sleuren, ze in de gevangenis stopte, de mensen werden vermoord. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, het lijkt wel de tijd waar we vandaag van horen. Kijk, wat er vandaag in Irak gebeurt, of in Syrië, dat gebeurt daar heel grootschalig, maar het gebeurt ook in Afrika. En het gebeurt ook in Noord-Korea. En het gebeurt ook in China. En het gebeurt in heel veel landen in deze wereld. En dan hebben we het ook over in de Gazastrook gebeurt het. En in Mexico gebeurt het. En in Zuid-Amerika gebeurt het. De gemeente van Jezus Christus wordt wereldwijd vervolgd. En er staat in de Bijbel dat Satan zich keert tegen Israël, maar ook tegen de christenen. En er staat in het woord van God dat Satan een mensen of een leugenaar is van de beginnen. Er wordt enorm gelogen. En tegelijkertijd wordt hij een mensenmoordenaar van de beginnen genoemd. Het is een verwoester. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik stuur je als schapen onder de wolven. Dan moet je nooit vergeten, de gemeente is een klein kuddeke schapen onder de wolven. En dan te weten dat er in het woord van God staat dat er Jezus gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. En dan denk je van, Heer Jezus, als u nou alle macht heeft, dan hoeft u maar zo te doen en het is voorbij. Maar het is niet voorbij. Heer Jezus, als u nou alle macht heeft, dan hoeft u maar zo te doen en die persoon is helemaal beter. Het gebeurt vaak niet. En natuurlijk vragen we ons wel af, waar is die God dan? Waarom grijpt deze God dan niet in? Waarom kan hij het niet anders doen? Terwijl de Heer Jezus heel duidelijk van tevoren gezegd heeft, in de wereld leid je verdrukking. Op de een of andere manier weet God deze negatieve omstandigheden te gebruiken ten voordele van zijn gemeente. En dat zullen wij nooit helemaal begrijpen. We hebben daar dinsdag over nagedacht in de situatie van Paulus, die in de gevangenis zit in Rome. Hij wacht zijn vonnis af en hij weet niet hoe het uit zal vallen. Hij kan schuldig bevonden worden en gedood worden. Hij kan vrijgesproken worden en het evangelie verkondigen. Maar Paulus zegt, ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, maar hier nog blijven leven, dat is nodig. Hij zegt, ik weet het niet, maar het is goed. En dan zegt hij in datzelfde stukje, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Hij vraagt niet van, Heer, wilt u de omstandigheden veranderen? De vervolgde gemeente Jeruzalem bidt niet van, Heer, wilt u de dreiging wegnemen? De vervolgde gemeente Jeruzalem vraagt heel eenvoudig, Heer, let op hun dreiging. En geef ons de vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. Met andere woorden, Heere God, houd hun oog in het zeil. Heere God, ik weet dat u erbij bent. Ik was pas bij iemand die in zijn geloof, in haar geloof, zo enorm beproefd wordt. En het mooie van alles vond ik dat ze zei, maar één ding weet ik, de Heer is erbij. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Hij is erbij. Paulus zegt, in de moeilijke omstandigheden waarin ik verkeer, ik verheug me in de Heer. Niet in de omstandigheden, maar in de Heer. En dan zegt hij in dat hele mooie stukje, Filippenzen 4, en de Heere is nabij. Mensen, als je dat maar ervaart, de Heere is erbij, dan kun je het aan. En dan zul je gaan ervaren dat de meest moeilijke omstandigheden in je leven een positieve uitwerking kunnen hebben voor de toekomst. Als we het gaan hebben over dat Paulus zegt, ik heb geleerd, dan kan dat leerproces alleen maar plaatsvinden door de moeilijkheden in zijn leven. En ik denk, zoals wij hier vanavond zitten, denk ik dat wij zonder meer moeten beamen dat de kostbaarste geestelijke lessen hebben we geleerd in de beproeving. Of niet soms? Juist in de moeilijkheden. Dat zijn achteraf de meest kostbare momenten geweest in je leven. Nou, zo heeft God ook hier in het boek Handelingen de vervolging van de christenen zo gebruikt dat de christenen die werden uit Jeruzalem verdreven en ze kwamen in allerlei gebieden waar het evangelie anders nooit verkondigd zou worden. Daar staat zo mooi in het vierde vers van Handelingen 8. Zij dan die verstrooid werden, trokken het land door het evangelie verkondigende. Het evangelie werd als het ware vanuit Jeruzalem verkondigd naar heel veel andere landen. En dan staat er op een gegeven moment dat Filippus die ging naar Samaria. Nou, u weet waarschijnlijk wel dat Joden en Samaritanen hadden helemaal niets met elkaar. Die gingen met een bocht om elkaar heen. Maar deze beproeving leidde ertoe dat het evangelie bij de Samaritanen kwam. En wat gebeurt er? Honderden, zo niet duizenden, kwamen tot geloof in Samaria. Er was een hele opwekking in Samaria. Geweldig! Maar dan denk je van, hoe is dat nou mogelijk? Dat zoveel mensen in Samaria tot geloof komen. Misschien hebben we dan vergeten dat hooguit 2 jaar daarvoor Jezus daar zelf geweest is. In Samaria. En wat gebeurde er toen Jezus in Samaria was? Dan staat er op een gegeven moment dat er 1 vrouw tot geloof kwam. En die ene vrouw die zette de hele boel op zijn kop. En dan staat er aan het einde van Johannes 4. En velen in Samaria kwamen tot geloof. En toen zeiden ze aan het einde van het hoofdstuk 4. Wij geloven niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar we geloven omdat we hem zelf gehoord hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat die grote oogst die Filippus hier binnenhaalt in Samaria, dat die oogst al lang voorbereid werd door Jezus. Het was al voorbereid. En dat is nou precies hetgeen wat wij vanavond gaan ontdekken. Er staat in de Efezebrief, Efeze 2 vers 10, dat wij zijn maaksel zijn. Of zijn gedicht zijn. Zijn creatie zijn. Wat een pottenbakker maakt. We zijn uit zijn handen voortgekomen om goede werken te doen die hij van tevoren bereid heeft. En dat is hetgeen waar God ons voor wil gebruiken, voor dingen die hij al lang klaar heeft. Maar hij wil daar ons voor gebruiken. En zo kwam Filippus daar in Samaria. En tijdens die grote opwekking, en ik kan me voorstellen dat Filippus, u moet het maar over lezen in Handelingen 8, terwijl Filippus zo druk bezig is, zegt God tegen Filippus: Filippus, kom eens hier. Je moet niet naar het noorden, naar Samaria vanuit Jeruzalem, maar je moet naar het zuiden, naar een weg die helemaal eenzaam gaat naar Ethiopië. Vlak bij de Gaza-strook. De weg die naar Gaza gaat. Die weg die is eenzaam. Ja, maar heer, ik ben hier nodig. Nee, je moet naar die eenzame weg. En dan denk ik wel eens, wat is het belangrijk? En dat heeft mij erg aangesproken. God riep Filippus met deze woorden. In vers 26, het eerste vers wat we gelezen hebben. De engel des Heeren sprak tot Filippus en zeide: sta op en ga. Sta op en ga. En we lezen: en hij stond op en hij ging. Even later zegt de Heer tegen hem, en dan wordt er niet meer gesproken over een engel, maar over de geest. In vers 29, en de geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen. Het lijken net van die hele korte commando's. Sta op en ga. Treed toe en voeg u bij deze wagen. Hoe weet je nou wat God van plan is met je leven? Hoe ontdek je dat nou? Kunnen wij de stem van God horen? Net zoals Filippus. Kunnen wij hem horen? Is er een mogelijkheid dat God aan ons kan bekendmaken wat zijn plan is met ons leven? Broeders en zusters, we hebben het er vorige week over gehad. Je leeft maar één keer. En je hebt zelf natuurlijk je plannen met je leven. En er zijn andere mensen om je heen die jouw leven wel een bepaalde richting willen geven. En als je daar zelf niet in kiest, dan wordt er misschien wel buiten jou omgekozen. En dan zit je soms in de mallenmolen en dan kun je er niet meer onderuit. Maar sta je er wel eens bij stil dat God een plan heeft met je leven? En staan we er wel eens voor open voor de stem van Gods geest in ons leven? Hoe ontdek je dat nou? Hoe ontdek je, ik ken mensen, ook in mijn naaste omgeving, die hun hele leven lang aan het zoeken zijn van, wat wil God nou eigenlijk met mijn leven? Waarvoor zou hij mij nou kunnen gebruiken? En elke keer als ik hen ontmoet, dan is het steeds, ja, ik weet het nog niet precies hoor. En nu zijn ze al, die persoon waar ik het over heb, die is al ver over middelbare leeftijd. En nog steeds zegt ze tegen me, ja, ik weet niet zo goed wat God nou met mij voor heeft. Zou je nou je hele leven lang hier op aarde steeds maar op zoek zijn naar, wat wil God nou eigenlijk met mijn leven? Waarin kan God mij nou gebruiken? Hoe ontdek je dat nou? Ik denk het is in de eerste plaats heel erg belangrijk dat je een soort ommezwaai maakt in je leven en heel duidelijk de beslissing neemt en een verlangen hebt, Heer, ik wil graag dat u tot uw doel komt in mijn leven. En daar verlang ik naar. En ik zal u wel vertellen, dit is het mooiste wat je in je leven mee kan maken. Het is het mooiste wat je in je leven mee kan maken als je ervaart dat God komt tot, ja, laat ik het maar zo zeggen, God komt aan zijn trekken in ons leven. God komt tot zijn doel in ons leven. Daar begint het mee, het verlangen. Heer, wilt u tot het doel komen in mijn leven? En ten tweede, het openstellen voor Gods stem. Heer, wilt u tot mij spreken? En hoe spreekt hij dan tot ons? Nou, bij mijzelf, als ik heel persoonlijk zeg hoe dat in mijn leven gegaan is. Bij mijzelf is het begonnen met een intens verlangen. Gewoon een soort, ja, Margriet heeft het heel vaak over een droomland. Hè? Maar gewoon een soort droom, een verlangen in je leven waar je zegt. Nou, we hadden pas ook een van onze oudsten die iets vertelde van, de Heer heeft me iets op mijn hart gelegd. Het was een verlangen in mijn hart. Ik ben ervoor gaan bidden. En de Heer die gaat dat bevestigen. Nou, dat is zo mooi dat je in je leven een verlangen hebt om, ja, om iets te gaan doen. En dan kan het zomaar zijn dat God je op de een of andere manier iets op je hart legt. En het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die zeggen, ja, dat is nou precies hetgeen wat ik ook ervaren heb. God legt een bepaalde last, en je ervaart niet altijd als een last, maar een last op je hart. En zegt, ik zou zo graag dat willen doen. Een last op je hart. Daar begint het heel vaak mee. En het is zo dat als God dat verlangen in je hart legt, dan kan dat verlangen ook overwinteren in je leven. Dan krijg je het er bijna niet meer uit. Dat zit als het ware vastgehaakt in je leven. Daar blijf je mee bezig. En elke keer als je weer wakker wordt of je ervaart weer eens wat, dan denk je, oh ja, dat zou ik toch zo graag willen. Een verlangen in je hart, een last in je hart. En ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je je laat leiden door Gods woord. Dan gebeurt het zo vaak. Er staat niet voor niets. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat woord dat is een gids in ons leven. En als je op zoek bent naar Gods wil in je leven en je houdt die Bijbel dicht, dan kan je het wel schudden. Het is zo belangrijk dat je dagelijks het woord van God leest. En dat God de mogelijkheid krijgt om door zijn woord misschien juist dat verlangen in ons hart te bevestigen of richting te geven. En dan kan het maar zo gebeuren dat je in de gemeente komt en dat er een broeder of een zuster tegen je zegt: joh, heb je er wel eens over nagedacht om dat of dat te gaan doen? En dat je dan ineens zegt: hoe weet jij dat? Dat verlangen had ik al zo lang in mijn hart. Zie je hoe dat werkt? En dan zijn er soms bepaalde omstandigheden waardoor deuren geopend worden. Zomaar omstandigheden die bijna uit de lucht komen vallen. Waardoor God jouw leven gaat leiden. Sta op en ga. En dan word je soms geleid naar een weg die jij nooit uit zou kiezen. Misschien die mensen om jou heen misschien heel vreemd zouden vinden. Maar hier zien we dat Filippus op een hele eenzame route geplaatst wordt. Heel alleen. Maar God had er een geweldig plan mee. Filippus ervoer de leiding van God in zijn leven. En ik denk dat de geschiedenis van Filippus daarom in de Bijbel staat. Waarom? Om u te laten zien hoe God ons leven kan leiden. Daarom staat het in de Bijbel. Daarom heeft Lucas deze geschiedenis daar opgeschreven. Hij heeft niet alleen over Paulus geschreven, maar juist ook over dit stukje. Dit is zo'n mooi stukje wat ons als het ware uitdaagt om Gods leiding in ons leven te gaan zoeken. En dan kom je zomaar onderweg een Ethiopiër tegen. God kende deze man. En God had een plan met deze Ethiopiër. Weet u, u komt de komende week mensen tegen die ik niet tegenkom. Heel veel mensen die ik niet tegenkom. U komt misschien van deze week wel zo'n Ethiopiër tegen. Die waarschijnlijk nooit meer het evangelie zal horen, tenzij jij hem het evangelie brengt. Misschien de enige kans, omdat jij hem de komende week ontmoet. Dat betekent niet dat je heel krampachtig zo van: oh, waar is die Ethiopiër? Of waar is die persoon? Maar God wil je leiden. God die wil jou die man of die vrouw of dat jongen of die jongen of dat meisje op je hart leggen. En je komt hem of haar tegen. En weet je, deze persoon, deze Ethiopiër, er staat in de Statenvertaling gewoon deze neger. Een zwarte man. Een nakomeling van Gam. Door Noach vervloekt. We lezen dat deze Ethiopiër, deze rijksgrote, het is nogal heel wat. Deze man die heeft waarschijnlijk een heel gevolg gehad toen hij terugkwam uit Jeruzalem. Wordt ook een kamerling genoemd. Waarschijnlijk een eunuch, een ontmande man. Als kamerling van de koningin werden de mannen ontmand. Zodat ze in ieder geval geen kwaad konden stichten. En de koningin met rust laten. Dat was gewoon wet daar in Ethiopië. En weet u wat de Bijbel zegt over ontmanden? Moet eens kijken in Deuteronomium 23. In Deuteronomium 23 daar staat. In Deuteronomium 23 vers 1. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat het er staat. Het staat er wel. In Deuteronomium 23 vers 1, daar staat: hij die door kneuzing ontmand is, of wie het mannelijk lid is afgesneden, je moet er toch niet aan denken, zal niet in de gemeente des Heren komen. Dus hier hebben we iemand die als het ware onder de vloek van Noach is. We hebben hier iemand die eigenlijk niet eens in de gemeente van de Heer mag komen. Nou, hier heb je zo iemand die zich misschien overal buiten voelt staan. Zich niet geliefd voelt, zich niet geaccepteerd voelt, zich niet aanvaard voelt. En deze man, die is naar Jeruzalem gegaan. En van Jeruzalem, ik kom er zo nog even op terug, heeft hij het allermooiste meegenomen wat je mee kon nemen. Het mooiste souvenir wat er is, de Bijbel. Een Jesaja-rol. Hij heeft een Jesaja-rol meegenomen. En als hij nu al bezig is met het lezen in Jesaja 53, dan is hij al 52 hoofdstukken onderweg. En in die 52 hoofdstukken heeft hij kunnen lezen over de vredevorst die zal komen. Hij heeft gelezen over de profetie over Ethiopië, staat er ook. En de profetie over Egypte. Hij heeft het allemaal gelezen. En hij is nu gekomen aan Jesaja 53. Jammer, maar als je Jesaja 56 leest, en misschien heeft hij dat ook wel gelezen, nou dan wordt hij nog blijer dan dat hij geworden was na de doop. Laten we dat nog maar even lezen, Jesaja 56, want daar staat iets heel moois in, ten opzichte van de ontmande man. Want in Jesaja 56 lezen we, en dat gaat over de vreemdeling, die wij misschien aan de kant zetten, maar die voor de Heer zo belangrijk is. In vers 3 daar staat, in Jesaja 56, laat dan de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot niet zeggen, de Heere zal mij zeker afzonderen van het volk. En laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heere van de ontmanden, die mijn sabbat onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Beter dan zonen en dochters, ik geef hun een eeuwige naam die niet zal worden uitgeroeid. Wat een belofte, hè? Aan deze ontmanden. Deze Ethiopiër, die las het evangelie uit Jesaja. En dan zien we dat de Heer tegen Filippus zegt, Filippus, daar gaat hij. Treed toe bij deze wagen. En dan zien we dat deze Ethiopiër de wagen stilhoudt. Hij nodigt Filippus uit. En Filippus krijgt het als het ware op een presenteerbladje, blad, om te vertellen wie nou dat lam van God is wat geslacht werd. En hij predikte hem Jezus. Ik had gewild dat ik er even bij was. Hoe Filippus de evangelist, want Filippus was door en door evangelist, hem bij de Heer Jezus brengt. En dan ziet deze Ethiopiër, die ziet water. Hij zei, wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Waarschijnlijk is het de beek van Egypte geweest. Waar ze aankomen. En dan staat er in vers 37. Maar, ja sorry. Het staat er wel tussen haakjes hoor. Tussen spekhaken staat het. Tussen haakjes staat er. Eerst wordt de vraag gesteld, zie daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En dan staat het tussen haakjes. En als het tussen haakjes staat, dat betekent dat het in de alleroudste manuscripten niet terug te vinden is, dit stukje. En dat het in de tweede, derde eeuw eraan toegevoegd is. En dan staat er, en hij zeide, indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Waarom is het er nou toegevoegd? Ik denk dat het er toegevoegd is, omdat juist in die tweede, derde eeuw van Christus er een hele beweging was om een andere doop in te voeren. En die eerste christenen dachten, dit moeten we zien te voorkomen en we zetten dat erbij. We zetten dat erbij, want die eerste christenen die hebben dat heel duidelijk beleden, dat je alleen gedoopt mag worden indien gij van ganser harte gelooft. En daarom staat het erbij. Tussen haakjes weliswaar. Maar de eerste christenen dachten, dit moet duidelijk zijn. Nou, wat hier aan de hand is, dat is deze wagen waar deze Ethiopiër in zat, is 3 keer gestopt. De eerste keer stopte die in Jeruzalem. En daar ontving de Ethiopiër het woord van God. De tweede keer stopte die toen hij Filippus in de wagen liet stappen. En toen heeft deze Ethiopiër het evangelie gehoord en is tot geloof gekomen. De derde keer dat de wagen stopte, was het moment dat hij zei, en nu wil ik gehoorzaam zijn en me laten dopen. Hoeveel keer is de wagen bij u al gestopt? 1 keer? U bent hier naartoe gekomen om het woord van God te horen. U neemt het woord van God mee. Wat was trouwens de bedoeling van deze Ethiopiër? Die ging naar Jeruzalem om te aanbidden. Hij heeft aanbeden en er staat nadat hij in Jeruzalem aanbeden heeft, ging hij weg. Hij had wel de Bijbel bij zich, maar hij kende God nog niet. Er zijn heel veel mensen die wel tijd nemen om te aanbidden en misschien naar allerlei aanbiddingsdiensten gaan. Maar dat betekent nog niet dat je de Jezus meeneemt. Eigenlijk heel jammer dat deze man die komt op de juiste plaats om God te ontmoeten en hij gaat zonder God weg. Er zijn soms heel wat mensen die op de juiste plaats komen, in allerlei kerken, gemeenschappen. Ze prijzen God, ze zingen mee en ze verlaten de kerk en gaan naar huis zonder Jezus. Broeders en zusters, zoals u hier zit vanavond, ik hoop echt dat als u straks naar huis gaat, dat u niet alleen de Bijbel meeneemt, maar Jezus ook met u meegaat. Dat je hem ook kent. Maar dan moet er een moment zijn dat je de wagen stilhoudt. Stilhoudt en een dienstknecht van God uitnodigt om ook echt tot geloof te komen. Zoals Filippus de kans kreeg om hem het evangelie uit te leggen. En hij kwam tot geloof. En dan komt die derde maal dat die wagen moet stoppen. En dan moet je zeggen, en nou wil ik niet alleen geloven in het Lam. Wil ik niet alleen weten dat hij voor mij aan het kruis stierf, dat hij voor mij de dood inging, maar ik wil met Christus sterven en met hem opstaan. En mensen, laat die wagen dan stilstaan. En wees daarin gehoorzaam. Laat die wagen voor de derde keer stoppen. En zeg, Heer, en nu wil ik aan u gehoorzaam zijn. En wat er met die Ethiopiër verder gebeurt, ik weet het niet. De Bijbel zegt er ook weinig over. Maar wat geweldig dat deze man de Heer Jezus meenam naar het hele verre land. En we weten dat daar ook in Ethiopië al heel vroeg een christelijke kerk was. Deze christelijke kerk van Ethiopië vind je nog steeds terug midden in het centrum van Jeruzalem, de oude stad Jeruzalem. Daar is wel een getuigenis in gelegd. God die wil u gebruiken. En u komt mensen tegen de komende week. En ik wil je alleen maar bemoedigen dat als de Heer tegen Filippus zegt, Filippus, treed toe bij deze wagen. Dan staat er dat Filippus naast hem ging zitten. Tegenover hem, gewoon naast hem ging zitten. En dan staat er, en Filippus opende zijn mond. Hij stond op, hij ging, trad toe. En hij opende zijn mond. En de Heer deed de rest. Wat betekent dat, je mond openen? Toen God Mozes riep, toen zei God, zei Mozes, Heer, maar ik ben een man zwaar van tong. Ik kan niet spreken. En wat zegt de Heer? Maar Mozes, ik heb jou een mond gegeven en ik zal mijn woorden in jouw mond leggen. Toen Jeremia geroepen werd, toen zei Jeremia, ik ben jong, ik kan niet spreken. De Heer zegt, ik zal mijn woorden in jouw mond leggen en je zult spreken. Je moet de moed hebben, je moet het geloof hebben om je mond te openen. En dan zal Hij jou zijn woord in je mond leggen. Nogmaals, u komt mensen tegen die u misschien nooit meer tegenkomt. En misschien ook nooit meer het evangelie zullen horen. Wat een verantwoordelijkheid. Hij wil u gebruiken. Ben je bereid om te gaan en je leven zo aan Hem toe te vertrouwen? Ja, dat heeft met alles te maken. Met dat geweldige thema, Hem kennen en bekendmaken. En ik hoef het u niet te vertellen. We leven in een hele bijzondere tijd. We hebben het op de 60-plus groep, hebben het ook heel even erover gehad. Dat de Heer Jezus gezegd heeft dat Hij juist komt als de nacht op zijn donkerst is. En ik geloof, als ik naar de wereldpolitiek om me heen kijk, naar alles wat er om me heen gebeurt, dat het bijna zover is dat de nacht zo donker is dat de morgenster verschijnt. En wat zou het dan mooi zijn? Dat we ons korte aardse leventje aan Hem toevertrouwd hebben. En dat Hij tot zijn doel gekomen is in ons leven. Amen. Laten we samen een lied zingen. Ja, misschien is het goed om dat te zingen nadat we met elkaar gebeden hebben. Dan laat ik één lied vallen. En dat is lied 404, gaan we straks zingen. 404 uit de bundel Opwekking, nadat we met elkaar gebeden hebben. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor het leven dat u ons gegeven heeft. En we hebben vorige week gehoord, ook ons leven behoort ons niet toe. Want het leven komt bij u vandaan. U heeft ons dit leven gegeven en we leven maar één keer hier dit korte leventje in ons vernederd lichaam met alle moeite en zorgen en met alle mooie dingen hier op aarde. En Heer, laat het zo zijn dat wij als broeders en zussen de kans grijpen. Heer, en dat u tot uw doel komt in ons leven. En laat het dan zo zijn, Heer, dat we niet hele hoge en grote dingen doen, maar juist die hele eenvoudige dingen. Dat we dan mogen ervaren, Heer, dat u al lang het werk voorbereid heeft. Zoals ook deze Ethiopiër die al in de Bijbel aan het lezen was en heel eenvoudig vroeg, wil jij het me uitleggen? Heer, want zelf weten ze het niet. Ze hebben iemand nodig. Is er iemand die mij de weg wijst? Zo hebben we het gelezen. Heer, laat het zo zijn dat die iemand, dat ze zeggen, ja, dat wil ik zijn. Dat willen wij zijn. Wij willen de weg wijzen. Wij willen wijzen op Hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heer, wilt u ons de moed geven om op te staan en te gaan? Om toe te treden tot de wagens die langs ons heen gaan? Wilt u ons de moed geven om onze mond te openen en Christus te prediken, zoals wij hier vanmorgen, vanavond bij elkaar zijn. En zo mogen we u bekendmaken aan een wereld die zo in nood verkeert, waar het zo donker geworden is. Heer, we weten niet wanneer u terugkomt, maar het zou zomaar eens de vierde nachtwaken kunnen zijn. Het laatste stukje van de nacht, het donkerste stukje van de nacht. Heer, en dan komt u terug. En dan zult u aan ons vragen, wat heb jij voor mij mogen doen? Ben ik tot mijn doel gekomen in jouw leven? Heer, en wilt u ons dan helpen dat we niet uit een soort angst of uit een soort gefrustreerdheid, maar dat wij uit een verlangen ons leven aan u mogen toevertrouwen. Heren, wilt u dat doen wat voor ons, wat wij voor ons onmogelijk zouden houden? Heer, dank u wel voor deze avond. Voor de uitdaging. Heer, en we willen die uitdaging aangaan. Want u heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en aarde. Gaat daarom heen. Dank u wel voor deze oproep. Wilt u met ons meegaan naar huis? En als we die man of die vrouw of die jongen of dat meisje tegenkomen, wilt u ons een open oren geven waar ze mee bezig zijn. Open ogen geven hoe ze zijn. En wilt u ons de vrijmoedigheid geven om naast hen te gaan staan. Naast hen te gaan zitten. En hen te vertellen dat ze Jezus nodig hebben. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.